Goedemorgen. Vandaag praten we over Jezus die iemand uit de dood opwekt en een vrouw met een chronische ziekte geneest. Dit is misschien het beste voorbeeld wat iets dat veel voorkomt in het evangelie van Marcus en dat uniek is voor dat evangelie van Marcus. En wat een Amerikaanse dominee, Mike Winger, noemt een Markens sandwich. En in het Nederlands heb ik dat genoemd, de sandwich van Marcus. Je moet het zien als twee stukken brood. Marcus begint een verhaal te vertellen. En dat is één stuk brood. Dan eindigt hij dat verhaal. Dat is het andere stuk brood. En daartussen heb je opeens een heel ander verhaal. En ik had deze uitleg eigenlijk niet hoeven doen, want Christian had het al verraden. maar je hebt dus twee verhalen. En die worden niet achter elkaar verteld, maar het ene verhaal wordt onderbroken door een ander verhaal. En we zullen zien dat dat Marcus daar een bedoeling mee heeft. De geschiedenis van Jezus die een meisje uit de dood opwekt wordt onderbroken door de geschiedenis van de genezing van de vrouw die al 12 jaar chronisch ziek is. Deze geschiedenis had hem makkelijk apart verteld kunnen worden, want het zijn verschillende dingen. En hoewel deze dingen gebeurden in deze volgorde, zijn ze ook in deze volgorde opgeschreven met een reden. Laten we de tekst eerst in zijn geheel lezen en daarna zal ik het vers voor vers behandelen. Marcus 5, vers 21 tot 43. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem. En hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend: mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee, en een grote menigte volgde hem, en ze drongen tegen hem aan. Een zekere vrouw, die al 12 jaar bloedvloeien had, en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij bezat daaraan uitgegeven had, en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want, zei zij, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat ze van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus bij zichzelf merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei: wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem: u ziet dat de menigte tegen u opdringt. En zegt u dan: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden: uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge: wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen: waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Zij lachten hem echter uit, maar hij stuurde hen allen weg. Nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee. En ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talita kumi. Dat is vertaald: meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond een meisje op en het liep. Want het was 12 jaar. En ze was geheel buiten zichzelf. En hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. U ziet, het zijn die twee verhalen in elkaar. Het verhaal van de vrouw onderbreekt het verhaal van Jairus en zijn dochter. We gaan dit verhaal nu vers voor vers doornemen en op zoek naar hoofdpunten en kleine inzichten. En daarna vragen we ons af waarom deze sandwich constructie. We beginnen bij vers 21. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was bij de zee. Dit is dus nadat Jezus de man met de duizenden demonen genezen heeft, zoals u zich misschien nog van mijn vorige verkondiging kunt herinneren. Het bericht dat Jezus terug was verspreidde zich snel. En al gauw verzamelde een grote menigte zich om hem heen. En als ik aan die menigte denk, dan vraag ik me wel eens af waarom ze Jezus volgden. De meeste van hen zijn niet echt volgelingen van Jezus, zoals de discipelen. Zij zien Jezus meer als een idool, zoals de filmsterren van vandaag de dag. Als dit nu zou gebeuren, dan zou je waarschijnlijk op Instagram overal selfies zien verschijnen van mensen met Jezus. Maar ze zien hem niet echt als Heer. Ze weten niet wie hij echt is. Ze weten dat Jezus grote dingen kan doen. En misschien willen ze ook wel zien dat Jezus een wonder verricht. En misschien ook voor hunzelf. En op zich is dat niet slecht. Het is wel slecht als het niet gepaard gaat met onderwerping en overgave aan de Heer. En je kunt deze spanning in de evangelie voelen als Jezus zegt in Lucas 6 vers 46. Waarom noemt u mij Heere, Heere en doet niet wat ik zeg? Het is een eenvoudige berisping. Ben ik echt Heer van jouw leven? Of volg je me alleen omdat je wilt dat ik dingen voor je doe? Het doel van de wonderen die Jezus doet, is om te bevestigen wie hij is. De wonderen zijn geen doel op zich. Ze wijzen ons op Christus, door wie wij een echte relatie met God mogen hebben. We gaan verder met vers 22. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich aan zijn voeten en smeekte hem dringend: mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. We kunnen ons afvragen, wie is deze Jairus? Eigenlijk staat alles wat we over hem weten in dit verhaal. Jairus komt verder nergens in de Bijbel voor. Maar hij is een overste, een leider van de synagoge. Hij is geen bediende, maar iemand met autoriteit. Bijbelgeleerden zijn het niet met elkaar eens of Jairus de allerhoogste baas is van de synagoge of niet. Maar hij was in ieder geval een van de oudste of ouderlingen, iemand met gezag. Marcus noemt Jairus één keer bij naam. En daarna noemt hij hem alleen nog het hoofd van de synagoge. En dat is belangrijk. Marcus legde de nadruk op dat Jairus een hoge leider is. Een hoge leider die naar Jezus toe komt, zich voor zijn voeten neerwerpt en Jezus om hulp vraagt. Dat is niet bepaald goede reclame voor de leiders in de synagoge. Want de religieuze leiders waren niet blij met Jezus. En we weten uit hoofdstuk 3 vers 6 dat de fariseeën al manieren aan het zoeken waren om hem uit de weg te ruimen. Zoals er staat, en toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem, hoe zij hem om zouden kunnen brengen. En wat hen echt pijn zou doen, is als een van hen openlijk voor Jezus zou neerbuigen en hem om hulp zou vragen. Maar wat een risico neemt Jairus. Zijn daad zal niet echt gewaardeerd worden door de overige leiders. Misschien raakt hij hierdoor wel zijn baan kwijt in de synagoge. En daarna zijn macht en aanzien. Misschien wordt hij wel uitgelachen en neemt niemand hem meer serieus. En verliest hij het respect van het volk. Maar hij gaat naar Jezus toe en werpt zich aan zijn voeten. En smeekt om hulp voor zijn dochtertje. In onze cultuur is het niet gebruikelijk om voor iemand te buigen. En dat was het in de Joodse cultuur ook niet. Je kon neerbuigen om God te aanbidden. Of je boog neer voor een wereldse autoriteit die ver boven je stond. Bijvoorbeeld voor een leider in de synagoge. Jairus is dus gewend dat mensen voor hem buigen. Maar nu buigt hij voor Jezus. Dat moet een enorme indruk gemaakt hebben voor de Jood uit die tijd. Een religieuze leider die zich voor Jezus voeten neerwerpt. En ze zullen misschien denken, wie is deze Jezus? En dat is natuurlijk de vraag die Marcus ons door zijn hele evangelie probeert te vertellen, het antwoord daarop. Jairus heeft dus heel wat te verliezen als hij zich voor Jezus neerwerpt. En de reden daarvoor is dat hij wanhopig is. Zijn dochter is stervende. En hij weet tot op zekere hoogte wel wie Jezus is. En hij laat al zijn waardigheid vallen. En het interesseert hem niks meer wat de mensen over hem zullen denken. Zijn dochtertje gaat dood. En hij weet dat hij Jezus nodig heeft. Want alleen Jezus kan hem nog helpen. En hij ging met hem mee. En een grote menigte volgde hem. En ze drongen tegen hem aan. Jezus ging dus met hem mee. En ik weet niet precies hoe ver het was naar het huis van Jairus. Maar het was blijkbaar wel een heel eind lopen. Want ik denk dat het geloof van Jairus behoorlijk op de proef gesteld werd. Want door die menigte die zich verdrongen rond Jezus schoot het niet echt op. En nu verandert het verhaal. We hebben het eerste stuk brood van de sandwich gehad. En we krijgen nu het middenstuk, het beleg. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters. En alles wat zij bezat daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was. Als je deze beschrijving van deze vrouw leest, dan moet je het toch met haar te doen krijgen. Ze lijdt al 12 jaar aan bloedvloeien. We weten niet precies wat de oorzaak ervan was, maar vermoedelijk is het gevolg van de menstruatie wat het niet meer stopte. En waarschijnlijk begon het al vroeg in haar leven. De bloedvloeien hielden niet meer op. En ze heeft alle dokters bezocht die ze bezoeken kon. En het heeft al haar geld gekost en het heeft niks geholpen. Integendeel zelfs, het werd alleen maar erger. Laten we bekijken wat dit betekent in de Joodse cultuur van die tijd. Vanwege de bloedvloeien werd ze onrein beschouwd. Dat is wat veel moderne lezers misschien over het hoofd zien bij het lezen van deze tekst. Maar als je wat meer bekend bent met de hele Bijbel, dan weet je waarschijnlijk al dat als er iets met je is wat bloed aan de pas komt, dan word je als onrein beschouwd. En dat staat in Leviticus. Wanneer een vrouw vele dagen buiten de tijd van haar afzondering een bloedvloeiing heeft, of wanneer zij langer vloeit dan de tijd van haar afzondering, dan is zij al die tijd dat zij vloeit onrein. Net zoals de dagen van haar afzondering. Elk bed waarop zij ligt in de dagen dat zij vloeit, is voor haar als het bed van haar afzondering. En elk voorwerp waarop zij gezeten heeft, is onrein. Zoals de onreinheid van haar afzondering. Ieder die deze dingen aanraakt is onrein. Hij moet dan zijn kleren wassen en zich met water wassen. En hij is onrein tot de avond. Ze kon dus geen anderen aanraken of door anderen aangeraakt worden. Zonder die anderen ook onrein te maken. Ze werd door anderen gemeden. En ze was zelfs verplicht om de mensen te laten weten dat ze onrein was. Zodat ze niet per ongeluk aangeraakt zou worden. Stel je eens voor hoe dat moet zijn, 12 jaar lang. Ze kon niet naar de tempel om God te aanbidden vanwege haar onreinheid. Waarschijnlijk was ze ook niet getrouwd. Ze had het al zo lang. En als het al op jonge leeftijd is begonnen, dan was ze zeker niet getrouwd. Want geen man zou met haar trouwen in deze conditie. Ze ging van dokter naar dokter. En gaf alles uit wat ze had aan medicijnen en therapieën. Om maar genezen te worden. Maar ze gedacht niet. Het werd alleen maar erger. Deze, die vrouw dus, had van Jezus gehoord. En kwam van achteren de menigte in. En raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. Ze moest zich dus door de menigte heen werken, die zich om Jezus heen verdrong. Ik denk dat ze daar best een tijdje over gedaan heeft om bij Jezus te komen. Ze kon zich niet zo met ellebogen door de menigte heen worstelen. Waarschijnlijk heeft ze zich zo onzichtbaar mogelijk door de menigte heen verplaatst. Misschien wel op handen en voeten, bang om herkend te worden. En buiten de menigte geplaatst te worden. Ze moet onderweg heel wat mensen aangeraakt hebben. En die zouden daar niet echt blij van worden als ze dat gemerkt hadden. En dan eindelijk is ze bij Jezus en raakt ze zijn kleed aan. Ik weet niet waarom de vrouw Jezus op deze manier benadert. Waarom ze niet gewoon aan Jezus vraagt of hij haar wil genezen. Misschien denkt ze dat Jezus niet voor haar wil stoppen. Ze heeft immers heel slechte ervaringen met mensen. En hij is immers al op weg naar het huis van Jairus. Iemand die veel belangrijker is dan zij. Ze verwachtte geen aandacht van Jezus, maar op de een of andere manier dacht ze toch dat hij haar kon helpen. op zich al wonderlijk dat een vrouw die er 12 jaar lang van doordrongen is dat ze niemand aan mag raken, opeens bij Jezus denkt, hem moet ik aanraken en dan zal ik genezen worden. En dat is wat geloof doet. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij van de aandoening genezen was. Ik denk dat een paar dingen meteen in haar gedachten kwamen. In de eerste plaats vreugde. Ik ben genezen. Eindelijk ben ik vrij van deze onreinheid. Ik ben rein, ik ben schoon. En meteen daarna waarschijnlijk zoiets van, wie is deze Jezus? Ik heb alleen zijn kleed maar aangeraakt en ik werd meteen genezen. Wie is deze man die deze macht heeft om zieken te genezen? Dan gebeurt er iets wat ze niet op gerekend had. En daar schrok ze wel van. Jezus stopte met wandelen, want hij heeft het ook gemerkt. En meteen toen Jezus bij zichzelf merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt. En zegt u dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. Jezus is omringd door een menigte, mensen die tegen hem opduwen en hem aan alle kanten aanraken. Geen wonder dat de discipelen er niets van hem snappen. Hij had in hun ogen beter kunnen vragen, wie heeft mij niet aangeraakt? Maar Jezus merkte dat er iets bijzonders gebeurd was. Er was goddelijke kracht van hem uitgegaan. Er was iemand die iets uit geloof had gedaan. Iemand had zijn kleed aangeraakt en Jezus wilde diegene ontmoeten. En de vrouw die bevreesd was en besefte en beefde, omdat zij wist wat met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. De vrouw werd bang. Waarom? Misschien was ze bang dat hij haar ging bestraffen omdat zij hem aangeraakt had. Ze was immers onrein. Maar zijn reactie is zo liefdevol. Hij noemt haar dochter. Noem mij andere plaatsen waar Jezus zo liefdevol spreekt tegen zomaar een willekeurig persoon. Hij kent de harten van mensen en weet wat ze nodig hebben. En deze vrouw die zich misschien zo minderwaardig voelde door haar aandoening, dat ze dacht, misschien kan ik zijn kleed aanraken. Hij zal het niet merken in de drukte, want ik ben zijn aandacht niet waard. Ze kon het niet meer mis hebben. Jezus stopt en wil haar kennen. En dan noemt hij haar dochter. Je kunt het mededogen van Christus voelen in deze tekst. Christus geeft echt om haar. En zo geeft hij ook echt om ons. Hij ziet ons allemaal individueel en wil ons leren kennen. We zijn terug bij het andere deel van het brood. En we gaan verder met Jairus. Terwijl hij nog sprak, kwamen de enigen van het huis, van het hoofd, van de synagoge. Die zeiden, uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? Er zijn soms van die mensen die uit goede bedoelingen zich overal mee bemoeien. Maar die niet gericht zijn op God, wat God van ons vraagt. Maar ze proberen te helpen en ze vertellen iedereen wat er gedaan moet worden. Het kind is dood. Het heeft geen zin meer om Jezus mee te nemen naar uw huis. Hij kan zijn tijd vast wel beter gebruiken. Val hem niet langer lastig. En zodra Jezus het woord had gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge: wees niet bevreesd, geloof alleen. Kun je je de angst van Jairus voorstellen? Hij vraagt Jezus om mee te komen naar zijn op sterven liggende dochter. En dat gaat tergend langzaam vanwege de menigte. Dan neemt Jezus ook nog de tijd om een andere vrouw te genezen. En dat niet alleen, maar ook nog een gesprek met haar aan te gaan. En nu krijgt hij het bericht dat waar hij zo bang voor was, gebeurd is. Zijn dochter is overleden. En dan zegt Jezus: wees niet bang, geloof, geloof. Vertrouw mij, geloof in mij. En Jairus heeft net de vrouw genezen zien worden. En ik denk dat dat misschien wel een goede aanmoediging is om Jezus te vertrouwen. En er liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Op het moment dat het bericht komt dat de dochter overleden is, zegt Jezus tegen de menigte dat ze niet meer mee mogen komen. In feite mogen er zelfs maar 3 van de discipelen mee. En hij kwam binnen bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding in hen die luid huilden en jammerden. Ik weet niet hoeveel uur ze onderweg waren voor ze het huis bereikten, maar het huis was blijkbaar ver genoeg weg dat de boodschappers naar Jairus gestuurd werden om te vertellen dat zijn dochter niet meer leefde. En blijkbaar waren er ook al beroepsjammeraars aanwezig. Ik weet niet of dat de juiste benaming is, maar dat was gebruikelijk in de Joodse cultuur. Er werden mensen betaald om luid te weeklagen over de overledenen. En hoe rijker je was, hoe meer van deze beroeps je kon veroorloven. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hem: waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Als iemand anders dit zou zeggen, zou hij dit waarschijnlijk verwerpen. Maar het is Jezus die dit zegt. En het staat hier om je aandacht te krijgen. Sommigen menen deze tekst als bewijs te zien dat het meisje niet dood was en gewoon sliep. De tekst maakt echter duidelijk dat het meisje echt overleden was. En dat er enige tijd overheen gegaan was na haar overlijden. Jezus zegt dat ze slaapt om een heel andere reden. Zij lachten hem echter uit, maar hij stuurde alle weg. Nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. Waarom zegt hij dat het meisje slaapt? Er zijn, voor zover ik weet, 2 plaatsen in de Bijbel waar Jezus zegt dat iemand slaapt, terwijl diegene eigenlijk overleden is. Dat is in dit verhaal. En het andere is in Johannes 11, in het verhaal van Lazarus. In Johannes 11, vers 11 tot en met 14, zegt Jezus: daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. In beide verhalen wordt Jezus geroepen bij een ernstige ziekte. In beide verhalen is de persoon al overleden als Jezus aankomt. En in beide verhalen zegt Jezus: deze persoon is niet dood, maar slaapt. Jezus zegt dit niet omdat slaap zachter klinkt als dood of overlijden. In het christelijke geloof is dood gewoon het verkeerde woord. Paulus zegt in 1 Thessalonicense 4 vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Paulus noemt hier, en ook in andere brieven, de broeders die overleden zijn, ontslapenen. Want zij slapen en zullen eens door Christus opgewekt worden. We gaan verder. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, Talita Kumi. Dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep. Want het was 12 jaar en zij waren geheel buiten zichzelf. Ik weet niet wat er bij de mensen gebeurde die aanwezig waren. Misschien werd er opnieuw gehuild, maar nu vreugdetranen. Misschien werd er gesprongen en gedanst en misschien wel geschreeuwd. En, of misschien zakten mensen gewoon neer in hun stoel van alle spanning en angsten die ze de afgelopen tijd hadden doorstaan. Ik weet het niet. Maar ze werden in ieder geval overweldigd door emoties. Op mij zeker. Nou, volgens mij mis ik een paar dia's. Het laatste vers. En hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. Dat is interessant. Jezus geneest de man met de duizenden demonen aan de andere kant van het meer van Galilea in heilsgebied. En hij zegt tegen hem, vertel het aan iedereen. Dan komt hij terug in Joodsgebied waar hij al vele wonderen gedaan heeft. En hier mag men het aan niemand vertellen. Jezus controleert hier het moment van de kruisiging. Het is nog te vroeg. Pas als Jezus Jeruzalem binnenrijdt op een ezel, vertoont hij zich als de koning van Israël. En laat hij volledig zien waar hij is. En vlak daarna wordt hij ook gekruisigd. En nu de vraag, waarom de sandwich? Waarom twee verhalen in elkaar? Als je de twee verhalen naast elkaar legt en vergelijkt, dan laten ze allebei nederigheid en geloof zien. Niet alleen geloof, maar nederigheid en geloof. De vrouw die niet te veel aandacht op zichzelf wil vestigen, omdat ze zichzelf niet waardig acht dat Jezus aandacht aan haar schenkt. Maar haar geloof zegt dat als ze Jezus alleen Jezus zijn mantel maar aan kan raken, dat ze zal genezen. Het hoofd van de synagoge, die zich vernedert voor Christus en zich aan zijn voeten werpt en hem dringend smeekt om met hem mee te gaan om zijn doodzieke dochtertje genezen. Geloof is nederig, het maakt mijn hart nederig voor God. Beide verhalen bevestigen de goddelijkheid van Jezus. Als we Marcus lezen, dan zijn we getuigen van vele wonderen. En we zien de kracht van de wonderen toenemen als we steeds verder lezen in Marcus. We zien Jezus mensen genezen. We zien hem demonen uitdrijven. Zelfs duizenden demonen uit één persoon. We zien hem een storm tot stilte brengen. We zien hier dat hij een vrouw geneest die al 12 jaar chronisch ziek is en door geen enkele dokter kan worden genezen. En ze geneest alleen maar door zijn mantel aan te raken. Hij hoeft niet eens wat te zeggen of haar aan te raken. We zien dat hij niet alleen geneest, maar ook dat hij de doden weer tot leven roept. Jezus laat zien dat hij macht heeft over de dood. En dat is het hart van het evangelie. Hij heeft de dood overwonnen. En in hem mogen wij eeuwig leven. Dat mogen wij geloven, maar maakt ons ook nederig. Amen.